gaan. Maar even kort nog eens samenvatten over hoofdstuk 13, want je moet het natuurlijk in zijn geheel zien. Ik kan niet zomaar direct naar hoofdstuk 13, vers 15 en 16 gaan, waar het spreekt over het teken van het beest en het nummer van zijn naam. Je kan niet zomaar direct naar die versen gaan en dan uw eigen theorie erop plakken. Je kan niet zomaar iets gaan verzinnen dat je ergens hebt gelezen, ergens hebt gezien in de gazet van vandaag. En als dat iets of wat erop lijkt, op het teken van het beest, direct naar die vers gaan. Nee, het heeft te maken met heel de context, heel de historische context. Van eigenlijk hoofdstuk 1, vanaf het begin van de openbaring tot waar we nu zijn geraakt. En dan weten we dat alles wat erin staat geschreven, alles wat erin staat geprofiteerd, een openbaring is van wie Jezus Christus is. Amen. Het is een openbaring van wat hij kwam doen in oordeel over de Joodse natie en over wat ging gebeuren, dat het spoedig ging gebeuren. Het ging weldra gebeuren, het ging kort gebeuren. Amen. Het ging niet nog een lange tijd op zich wachten. Nee, het ging dat Daniel reeds had geprofiteerd en hetgeen dat Daniel moest verzegelen tot de eindtijd daar was, wordt nu ontzegeld, wordt nu geopenbaard. Hè? In de tijd dat openbaringen werd geschreven, kort nadien, en dat is in de jaren 60, 70 na Christus. We hebben gezien dat heel het boek van openbaringen een judgment is, oordeel is. De boekrol wordt geopend en de verschillende plagen, de verschillende oordelen komen over de ontrouwe vrouw. Wat Israël is die de Messias heeft verworpen. Als je daar meer over wilt weten, ga online en dan kan je al die vorige lessen die per hoofdstuk zijn gegeven, kan je allemaal terug beluisteren. We hebben gezien dat Johannes ook moest profiteren over andere naties dan alleen maar Israël. Het ging ook over een beest dat uit de zee kwam. Ja? Het ging over een draak. Een draak dat het kind had vervolgd in hoofdstuk 12. Hè? De draak die Satan is, die het kind probeert te doden, wat Jezus Christus is, maar hij kan het kind niet doden. Het kind stijgt op naar de hemel, zoals dat we hebben gelezen. Wat is de opstanding van de Here? En aangezien de draak het kind niet meer kan doodmaken, wat doet de draak? Hij gaat achter de volgelingen, achter de nakomelingen van de vrouw die het kind heeft gebaard, wat de kerk is. Ja? Dus de draak doet er alles aan, Satan doet er alles aan om de gemeente kapot te krijgen. En dan komen we in hoofdstuk 13, wat trouwens allemaal gebeurd is in het boek van Handelingen, kan je lezen, de geschiedenis leert ons hoe vreed de Joden waren ten opzichte van de christenen, hoe vreed de Romeinen waren ten opzichte van de christenen. Maar dan komen we in hoofdstuk 13 en dan komt er een beest uit de zee. We hebben vorige week gezien met 7 koppen en 10 hoorns. We hebben gezien in hoofdstuk 17, dat was al een vooruitloper, want daar wordt de verklaring gegeven van wat die 7 koppen betekent. En er waren 7 koppen, 5 waren er reeds weg, de 6e is nu, en wanneer de 7e komt zal het maar heel kort zijn. Zo zegt de openbaring 17 het. Wat een referentie is naar de verschillende keizers, de verschillende Romeinse keizers. Het beest is Rome, is het Romeinse heerschappij. Ja, en het had 5 keizers en in de tijd dat openbaring werd geschreven was er de 6e keizer, Nero, was toen aan de macht. We hebben vorige week gezien, er waren er 5, dat was Julius Keizer, Augustus, Tiberius, Caligula, Claudius, nummer 6 is Nero. Nummer 7, dat waren er 3 die gingen komen, die heel kort aan de macht, want Nero heeft in 68 zelfmoord gepleegd. En toen is eigenlijk heel het Rijk ineengestort. Heel het Romeinse Rijk is ineengestort, omdat Nero was de laatste van de dynastie van de keizers. Ja? En daarna hebben 3 generaals de macht gegrepen, maar die zijn heel kort aan de macht gekomen. Telkens vermoorden de ene de andere. Om uiteindelijk in 69 na Christus Vespasian heeft aan de macht gegrepen en dan is er een nieuwe dynastie aan de macht gekomen. De dynastie van de Flavius. Ja. Vespasiaan, Titus en Domitian. Ja. Zij zijn daarna gekomen. En zij zijn eigenlijk het beest waarover Openbaringen 13 spreekt. Ja. Het beest dat komt uit de zee betekent heidens land. Ja. Maar dat heb ik allemaal vorige week gezegd. Ga zeker nog eens vorige week, de boodschap van vorige week, luisteren. Maar dan komen we bij dat tweede beest. Hè? Dat opkwam uit de aarde. Ja, aarde. Dus het komt niet uit de zee, maar het komt op uit de aarde. En aarde in het boek van Openbaringen wil zeggen uit het land van Israël. Ja. Het had twee horens, net als een lam, en het sprak als een draak. Ja, het heeft dus een zeker religieus aspect. Het ziet eruit als een lam en het sprak als een draak. De twee horens zijn dus twee machthebbers, twee autoriteiten. Het ziet eruit als een lam, maar spreekt helemaal niet zoals een lam. Er is maar één die spreekt als een lam, dat is de Heer Jezus. Amen. Maar het heeft dus een vorm van goddelijkheid, maar het ontkent de kracht ervan. En voor de ogen van het eerste beest oefende het heel diens macht uit. Het dwong de aarde en alle mensen die erop leefden, het eerste beest dat van zijn dodelijke verwonden genezen was, te aanbidden. En was ik vergeten te zeggen, inderdaad, dat beest had zeven koppen, zeven van die lange koppen, hè, en de zesde kop had een dodelijke verwonding. Maar het was genezen. We zien daarin, die dodelijke verwonding is wanneer dat Nero zelfmoord heeft gepleegd. En het hele rijk, de hele aarde dacht, dat is het einde van het Romeinse Rijk. Maar een jaar later zijn ze terug opgestaan, als het ware uit de dood, onder de nieuwe dynastie, de Flavius-dynastie. En hebben ze het rijk kunnen redden onder Vespasiaan. Ja? Vespasiaan heeft dan ook trouwens Israël en Jeruzalem en de tempel in 70 na Christus met de grond gelijk gemaakt. En heeft al die schatten die in de tempel lagen hebben meegebracht naar... dat ligt hier. Momentje. Ze hebben dan die schatten die in de tempel lagen, hebben ze meestal daarvan meegebracht naar Rome, als een soort van triomfantelijke intocht, hè, om daar de overwinning te vieren over ja, de Joodse rebellie, de Joodse opstand die begonnen was in 66, 67 na Christus. Dat was dus een hele overwinningstocht en dus heel de wereld verwonderde. He, hoe dat het Romeinse Rijk dat zoveel 2 jaar daarvoor nog in puin en as lag en op de rand stond van afgrond na de zelfmoord van Nero, is het opgestaan en heeft het zijn vijanden overwonnen. Dus dat kan heel goed zijn hier wat we hier lezen. He. Al de mensen die erop leefden, het eerste beest dat van zijn dodelijk verwonden genezen was, te aanbidden, het verrichten. Dus het was inderdaad een grootse overwinning. Van dat beest dat dacht dat dood was, maar is terug opgestaan. Het komt uit de abyss, het komt uit de zee, het is eigenlijk opgestaan, een opstanding. Het beest gaat altijd kopiëren datgene dat de Heer heeft. Ja, Satan probeert altijd te kopiëren. Hij geeft goedkope imitaties, ja, om zichzelf voor te doen als iets of iemand, zoals... Hij probeert de opstanding van Jezus na te doen met zijn wond, met zijn hoofd, hè, dat verwond was, een dodelijke verwonding, maar is terug opgestaan, zo gezegd. Ja. Hij probeert hetgeen dat de kerk heeft te kopiëren. De kerk heeft een naam van de redder op hun voorhoofd. Amen. Zo gaat hij zijn naam van het beest op het voorhoofd brengen van zijn volgelingen. Ja. Hij probeert macht uit te voeren. Voor de ogen van de valse profeet, juist zoals de kerk het lam voor de ogen van het lam staat en hem aanbidt. De Heer heeft namen op zijn dij, heeft verschillende namen, allerlei titels. Zo probeert ook de beest allerlei godslasterlijke namen, hè, op zijn koppen te krijgen, zoals we konden lezen in hoofdstuk 13, vers 1 en 2. Dus het kopieert altijd. Zoals hij hier ook vers 13, het verrichtte indrukwekkende tekenen. Het liet voor de ogen van de mensen zelfs vuur uit de hemel neerdalen op de aarde. Juist zoals Elia. Elia in het Oude Testament, een man van God. Zo probeert hier de valse profeet, zoals dat tweede beest wordt genoemd, hè, ook indrukwekkende tekenen. Want ze proberen natuurlijk volgelingen te creëren door demonische tekenen uit te voeren. En inderdaad, uit de geschiedenis lezen we dat er veel demonische activiteiten naar schijnt Vespasian heeft mirakels uitgevoerd, Titus heeft mirakels uitgevoerd, dat was zijn zoon. Er waren valse profeten te tijden van 70 na Christus die claimden dat ze de Messias waren, die valse tekenen hebben gedaan. In 74 was een periode met veel valse tekenen. Er waren er heel veel die aankondigen dat ze de Messias waren om volk te lokken, maar het was allemaal demonisch. Ja. Dan even verder lezen. Het wist de mensen die op aarde leven te misleiden door de tekenen die het voor de ogen van het eerste beest kon verrichten. En het droeg hun op een beeld te maken voor het beest dat ondanks zijn steekwond toch leefde. Ja? Het droeg hun op een beeld te maken. Beeldenissen, gelijkenissen, afbeeldingen waren over heel het Romeinse Rijk. Schering en inslag. Want de Romeinse keizers geloofden dat ze goddelijk waren. Ja, ze geloofden dat wanneer ze stierven, dat ze de status kregen van God. En degenen die op aarde bleven, hun opvolgers, waren dus de zonen van God. Ja, en ze hadden dus overal gelijkenissen van hun, van die bustes die overal stonden afgebeeld met daar al die titels op. Zoon van God, redder, redder van het Rijk, allerlei godslasterlijke namen. En zij maakten ook beelden van zichzelf, beelden op die vaandels, waar dat ze overal naartoe gingen. Trouwens, in 70 na Christus, toen de tempel werd vernietigd, gingen de Romeinen binnen in de tempel met hun vaandels, met hun afschriften en hun bustes van de keizer. En dat was voor de ogen en in de gedachten van een Jood, was dat heiligschennis. Dat was het ergste wat kon gebeuren, dat er onreine zaken, verafgoddelijke zaken in hun tempel binnen zouden komen. Ja, voilà, mijn camera is terug. En dus, die valse profeet weet dus het volk op aarde, dus het heeft te maken met een profeet, valse profeten uit Israël. Ja? Een religieuze fractie. Vers 15. Het kreeg de macht om dat beeld leven in te blazen, zodat het beeld van het beest ook kon spreken en ervoor kon zorgen dat iedereen die het beeld niet aanbad gedood zou worden. Het ook te maken met de temple worship, tempelaanbidding door de keizers ingesteld. Dat iedereen moest de keizers komen aanbidden in hun tempel. Als je dat niet deed, en de christenen, er zijn er heel veel door gedood. Die wouden die beelden niet aanbidden en die zijn dan gedood. Ik ga nog even verder. Dan geef ik u de verschillende theorieën over wie die valse profeet zou kunnen zijn. Vers 16. Verder liet het bij alle mensen, jong en oud, rijk en arm, slaaf en vrij, merkteken zet op hun rechterhand of op hun voorhoofd. Alleen mensen met dat teken, dat wil zeggen de naam van het beest of het getal van die naam. Dus het teken is blijkbaar meer dan alleen maar een teken. Het wil zeggen de naam, het is een naam of een getal van die naam, konden iets kopen of verkopen. Hier komt het aan op wijsheid. Laat ieder die inzicht heeft het getal van het beest ontcijferen. Er wordt een mens mee aangeduid. Het getal is 666. Oké. En daar waren we vorige week geraakt. Dus wat kan dat teken zijn? En wie kan daarmee worden aangeduid? Er wordt blijkbaar een mens mee aangeduid. 666 is zijn getal, is zijn naam. Hè? Wie kan dat zijn? Wat kan dat te betekenen hebben? Wie is dat beest? Hè? dat ze zo aanbidden. Zijn er mensen in geschiedenis die 666 in hun naam hebben zitten en zover? Ja, er zijn er inderdaad. Er zijn heel veel theorieën. Eerst en vooral, we moeten opmerken, eigenlijk mogen we niet stoppen met lezen. Als je nu naar het volgende hoofdstuk gaat, ga je direct de tegenstelling lezen tussen zij die het teken hebben van het beest op hun rechterhand of op hun voorhoofd, lezen we in 14. Toen zag ik dit, het lam stond op de Sion en bij het lam waren 144.000 mensen die zijn naam en die van zijn vader op hun voorhoofd hadden. En ik hoorde uit de hemel en verder, gaan we volgende week nog toe. Dus we lezen in 13 over de volgelingen van het beest, zij die het beest aanbaden, hè, krijgen een naam van het beest op hun voorhoofd of op hun hand. Maar we lezen dan direct over de 144.000 die de namen die van zijn vader, dat is de kerk. Ja, die 144 die zijn we al tegengekomen in hoofdstuk 6, denk ik dat het was, of 7. Ergens rond die, ergens daar. Dus het teken van het beest is voornamelijk spiritueel. Het heeft te maken met aanbidding. Het heeft te maken met aanbidding. Steeds wanneer het teken wordt vermeld, en later ook in hoofdstuk 14, in hoofdstuk 17, in hoofdstuk 19, in hoofdstuk 20, wordt dat teken vermeld, wordt het steeds in relatie gebracht met het aanbidden van het beeld. Zij die het beeld hebben aanbaden van het beest en zijn teken hebben ontvangen op hun voorhoofd, zullen worden uitgestoten en zullen worden verwijderd enzovoort. Het heeft dus te maken, het aanvaarden van het teken heeft te maken met aanbidding geven aan een vals beeld, aan een afgod. Ja. Het is niet iets dat je per ongeluk zou kunnen pakken. Ja. Het is niet iets dat je onbewust zou hebben kunnen aannemen. Het is iets dat je bewust hebt gedaan, wetende wat je doet, dat het een demonisch afgod is. Je geeft je aanbidding, je trouw aan Satan. In ieder geval niet aan Jezus, zal ik het zo zeggen. Ja? Want zij die bij Jezus toebehoren, hebben de naam van Jezus en van zijn vader op hun voorhoofd. Amen. Zij zijn afgescheiden van degene die Satan volgen. Dat is al een groot onderscheid. Ja? Je moet het ook zien in het Oude Testament, want dat teken van de hand en de voorhoofd komt terug uit het Oude Testament. Kijk in Deuteronomium 6. Dit zijn de geboden, wetten en regels die ik u in opdracht van de Heer, uw God, moet leren en die u moet naleven in het land aan de overkant dat u in bezit zult nemen. U moet voor de Heer, uw God, ontzag tonen door u te houden aan zijn wetten en geboden, zoals ik die nu aan u geef. Dat geldt voor u zolang u leeft, voor uw kinderen en uw kleinkinderen, en dan zult u met een lang leven gezegend worden. Dus, en dan komen de geboden. Hè? Het gaat over de 10 geboden. Luister dus Israël en neem ze nauwlettend in acht, dan zal het u goed gaan in het land dat overvloeit van melk en honing. En zult u sterk in aantal toenemen zoals de Heer de God. 4. Luister Israël, de Heer onze God, de Heer is de enige. Heb daarom de Heer lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in, spreek er steeds over thuis en overweg als u naar bed gaat en als u opstaat. Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. Amen. Wat moesten ze als een teken om hun arm en als een band op hun voorhoofd dragen? De geboden van de Heer. Houd de geboden. Ja? Draag ze als een teken om uw arm. Een soort van merkteken. Natuurlijk niet letterlijk. De Heer was hier niet van plan om te zeggen tegen het Joodse volk, hè? Print de geboden uit, zet ze op een papier en plakt ze aan uw hand. En plakt ze op uw voorhoofd, de geboden. Ja? Nee. Het is natuurlijk een wijze om uit te drukken. De hand is de hand van uitvoering. Ja? Dus de geboden is niet alleen maar voor hier aan het voorhoofd om ze in te prenten aan uw kinderen. Om ze van buiten te leren. als je naar bed gaat en als je opstaat, het niet alleen afdrammelen, maar het uitvoeren. Ja, draag ze als een teken om je arm en als een band op uw voorhoofd. De tijden van Jezus, de fariseers, zij namen dat letterlijk en zij hadden wat ze noemen de phylacteries. In het Engels is dat phylacteries, ik weet zelfs niet wat het Nederlandse woord is. Misschien kan iemand mij daarbij helpen. Maar dat waren van die banden die dat ze rond hun hand hadden geplekt, zo van die riemen precies. En rond hun voorhoofd banden met daarop zo'n kiesje. Een kiesje geplakt. En in dat kiesje waren heel kleine perkamentrolletjes. Met daarin de Shema Israël. De geboden van de Heer. Luister, Israël de Heer, onze God de Heer, is de enige. Ja, dat was daar dan ingesteld. Dus die namen dat heel letterlijk, wat niet de bedoeling was. Bedoeling was dat je dat moest uitvoeren en niet een soort van bijgeloof van moest maken van stel dat je kiesje niet op je hoofd had, dan was je een dag om zeep, hè, dan waren je vervloekt. Want dat is natuurlijk het resultaat wanneer dat je zaken die spiritueel zijn, als je die gaat, hoe moet ik het zeggen, in de praktijk en gaat vervangen door bepaalde zaken, tastbare zaken. Ja, dus je moet daar altijd mee oppassen met bijgelovige objecten. Maar dus, bij de fariseers was dat, zij deden dat als een soort van heilig symbool, maar hun hart was ver weg van de wet, want hun hart was vooral gericht op geld, gericht op macht, succes en aanzien, maar vooral voor geld, ja. En dat komt straks nog wel terug. Het is een heel belangrijk ding om ook te ontcijferen wat het teken van het beest kan geweest zijn. Dus in ieder geval, het teken van het beest is dus... de valse profeet gaat de mensen van het land het beest doen aanbidden, Rome doen aanbidden, de keizers doen aanbidden, die zijn opgestaan zogezegd uit de dood. Ja, de nieuwe Flavius-dynastie. En er zijn verschillende kandidaten en heel veel theorieën die de valse profeet hadden kunnen zijn in die generatie. Ik heb vorige week gezegd dat er daar twee valse profeten, Joodse profeten waren. Dat was Josephus en Johanan, die na de vernietiging in 70 na Christus, na de vernietiging van de tempel, zijn opgestaan als een soort van nieuwe rabbies. Want de rabbies en de geleerden en de fariseers, bijna iedereen was uitgemoord door de Romeinen. Er waren natuurlijk nog Joodse volgelingen, er waren nog Joodse mensen, sorry, waren nog overlevend, als ze tenminste niet als slaven werden weggestuurd. Maar er waren er nog die overleefden en zij werden opgeroepen om heel hard hun geloof te compromitteren. Aangezien dat bijna heel de natie van Israël was uitgemoord door de Romeinen, werden ze opgeroepen om te compromitteren, om het niet zo nauw te nemen met hun Joodse wet. De tempel is toch vernietigd, je kan geen offers meer brengen. Het maakt niet zoveel uit om te buigen voor de Caesars, het maakt niet zoveel uit om hun goden aan te nemen. Hè. Wat belangrijk is, is wat in je hart zit. Hè. Zo begonnen ze het aan te brengen. En... naar het schijnt, en dat is ook wat ik heb gelezen, heeft Titus, een van de Romeinse generalen, heeft in die tijdperiode nadat Jeruzalem was gevallen, heeft hij de Joodse overlevenden geforceerd om Romeinse munten tussen hun phylacteries te steken, tussen hun banden en hun kiesjes dat ze rond hun hoofden zouden hebben, op hun hand en op hun voorhoofd. En zou dus Romeinse munten hebben geforceerd als teken van onderwerping. En als ze dat niet deden, konden ze niet deelnemen aan de handel. Dat was ook een heel goede manier om te ontdekken wie dat er nog opstandig was en wie niet. Degenen die daar geen deel aan wouden nemen, die dat godslasterlijk vonden, die werden direct ter dood veroordeeld. Maar er was hier inderdaad iets met die munten. Ja? In die tijd waren de Romeinse munten toch wel een soort van heikel punt onder de Joodse bevolking ook. Dat ging trouwens al in de tijden van Jezus, hoor. Want de Romeinse munten, er stond altijd een afbeelding op. Hè, afbeelding van de keizer. En dan zo'n opschrift daar rond, meestal met een godslasterlijke naam. En de Joden hadden het er al niet op, want zij geloven niet in afbeeldingen. Dat is een van de geboden, hè. Je mocht geen afbeeldingen maken. Zij namen dan nog een stap verder en ze moesten hun eigen geld hebben. Ja, zonder opschriften. De Romeinen lieten dat toe. Ik spreek allemaal voor de val van Jeruzalem, hè, voor 66. Hè. De Romeinen hebben eigenlijk de Joden toch wel redelijk gerust gelaten, zodat ze hun eigen ding kon doen, hoor. Maar die Romeinse munten, daar stond altijd een naam en een afbeelding van van wie dat de keizer was. En die namen dat erop stonden, als je die numerieke waarde van die namen optelt, ja, dan komt er een bepaalde uitkomst uit, een nummer uit. Want in het Grieks, in het Hebreeuws en in het Latijn, ja, hun alfabet voor elke letter heeft ook een numerieke waarde. Ja. Daarom komen we terug bij die openbaringen, terug naar die teken van beest. Hier? Nee, deze. Waar is Jezus? Ah ja, hier komt het aan op wijze. Laat ieder die inzicht heeft het getal van het beest ontcijferen. Er wordt een mens mee aangeduid het getal 666. Oké. Dus het is een mens. Of de titel van een mens. De naam van die mens. Ja? Naam van een keizer. De titel van een keizer. Er zijn heel veel titels van keizers en naam van keizers, die als je de numerieke waarde van hun naam of hun titel optelt, dat je op 666 komt. En dat is niet toevallig. Want ik geloof dat vele keizers in die periode van Nero tot Titus, ja, een periode van 10 jaar, dat er overal 666 voorkomt. Dat is niet toevallig. Johannes heeft dat doorgekregen, zodat de mensen die ook al leefden ten tijde van Nero, of ten tijde van Vespasian, ten tijde van Titus, ten tijde van de vernietiging van de tempel, dat ze wisten van, ah ja, dat beest is dat. Ja? Want, ten eerste, het woord beest al, in het Hebreeuws, als je de letters komt al op 666 uit. De naam van Titus Flavius Vespasianus, zoals dat het ook staat op de munten, in het Grieks, komt uit op 666. De naam van Nero Keizer in het Hebreeuws komt uit op 666. Ik zeg het, er zijn veel theorieën. Hè. Welke is de juiste? Ik weet het niet, maar ze komen wel allemaal op 666 uit. Dus als je ten tijde leefde toen dat Nero keizer was en je leest hier openbaring, je krijgt een brief van Johannes en dat wordt voorgelezen in uw gemeente. En het spreekt over 5 koppen zijn gevallen en de 6e is nu aan de macht. En ze maken een beetje een berekening. De 6e, dat is Nero, we leven onder Nero keizer. Hè? En ze tellen op dat 666, dan weten ze al dat het beest dat Rome is, maar geen nood, want we weten wat met beest gaat gebeuren. Als je verder leest, dan wordt het verslagen, dank de Heer. En dan weten ze ook dat de aanbidding van het beeld, dat toen werd opgezet enzovoort, en dat er ging aankomen, dat ze dat moesten vermijden. Ja? Dus er zijn veel theorieën over die nummer van 666. Een Nero-keizer is een goede kandidaat. Trouwens, als je kijkt hier in vers 18, het getal 666, en iets heel opvallend, in een ander Grieks manuscript, dat wordt gequoteerd door Irenaeus, Irenaeus, ergens in de tweede eeuw. Een kerkvader, zoals die wordt genoemd. Hij quoteert het getal is 616. Ja, in een ander manuscript. De meeste manuscripten hebben allemaal 666. Maar hij quoteert het getal is 616. Dat is heel vreemd. Waarom zou daar nu staan 616? En niet zoals de meeste manuscripten 666 hebben. Wel, de theorie gaat dat, dat er een manuscript is gekopieerd. Dat, want die brief die Johannes schreef, ja, die werd natuurlijk gekopieerd. En de theorie is dat een kopiist, hè, zo wordt iemand genoemd dat kopieert, hij wou dat vertalen, de naam van Nero, keizer, hij wou dat vertalen naar het Grieks, zodat de mensen die Grieks zouden rekenen, het getal of de oplossing van dat getal zouden begrijpen, want Nero keizer, in het Hebreeuws is dat 666, in het Grieks is dat 616. Ja. Het is toch wel opvallend dat een kopiist, die verder dacht, die heeft gedacht van, ja oké, okay, dat is 616, hè, Nero keizer is 666 in het Hebreeuws, maar wat als mijn lezers geen Hebreeuws kennen, niet de wijsheid hebben, om het om te zetten naar het Hebreeuws. Dus ik ga het al voor hun uitrekenen in het Grieks. En dat is 616. Dus ik schrijf, het getal is 616. Dat is de theorie die dat ze geven aan die andere vertaling van een ander manuscript. Klinkt interessant, nietwaar? Ah, en Leen zegt hier, Tefillin. Dat zijn die phylacteries, die banden, hè, zo rond hun armen. Tefillin? Ja, ik zal het eens opzoeken, Sumi. Ik kan het direct weten zeggen. Dus we hebben het getal, het teken van het getal, zijn naam. Het is allemaal historisch contextueel terug te vinden in die periode. En ik zeg het, voor die periode zijn er heel veel kandidaten. We hebben Nero keizer, we hebben Vespasianus, we hebben Titus, Domitian trouwens ook. Ik ben er zeker van dat de mensen die het toen lazen, wisten wat er gebeurde. Ja. Laten we even terugkomen bij die valse profeet met zijn twee oren. Dus ik heb al een kandidaat gegeven, ik heb al gezegd als Josephus en Johannes. Er zijn nog andere kandidaten hoor, er zijn nog andere theorieën van valse profeten. Onder andere, zoals ik al heb gezegd, de tempelaanbidding. Ja. Dat als je wou meedoen aan de commerce in die tijd, moest je naar de tempel gaan aanbidden. En als je dan wierook brand, of je zegt van heil Caesar, Caesar is heer, dan kreeg jij een papiertje mee met een stempel daarop en voilà, je mocht business doen. Hè. Sommigen zeggen, dat is hoe dat het teken van het beest is. Want het teken betekent eigenlijk in het Grieks, het kan meer betekenen dan alleen maar een merkteken. Het betekent charagma. Een charagma is eigenlijk, ik zal het hier even lezen in het Engels. Volgens de Griekse woordenboek kan dat betekenen een stamp, een imprinted mark en een stempel. Een imprinted mark, the mark branded upon horses, hè, dus zo'n merk dat ze op paarden inbranden of voor slaven. Maar kan ook betekenen things carved, uit beeld houden. Sculpture, graven work, zoals in muntstukken. Ja, dat is het. Dus je ziet, het kan beeldhoudkunsten, sculptures betekenen, graven works, gegraveerde werken. Stamps, zegels. Dus je ziet, het woord kan meerdere betekenissen hebben. Het is daarmee dat de theorieën zo wijd en verspreid zijn. Maar het is in ieder geval geen vaccin. Ja. Het is ook geen. Het heeft ook niks te maken met vandaag over een vaccinatiepaspoort of zoiets. Het heeft te maken met aanbidding dat je geeft aan iets of iemand in plaats van de Heer. En je krijgt daar eerst en vooral het spiritueel. Het is spiritueel. We zien dat het spiritueel is, zoals in het oude, het spiritueel. Het kan inderdaad een fysiek effect hebben, omdat je er anders niet mee iets kan kopen of verkopen. Dus in die tijd was er ook ergens een fysiek effect. Kan dat die muntstukken zijn? Die muntstukken die dat ze op hun hand moesten plaatsen van keizer Titus. Kan dat dat zijn? Kan dat een papier zijn dat ze hebben ontvangen als ze aan de tempelaanbidding meedeen? Dat kan. Dat kan. Er zijn veel theorieën, ik kan niet juist zeggen het is een dia, maar ik weet het was iets van die tijd. Ja? Om verder te gaan over die muntstukken, want er schuilt meer achter die muntstukken. Hoe moet ik hiermee beginnen? Johannes 19. Het teken van het beest, ja, ik heb het gezegd, dat is spiritueel, dat is een soort van allegiance. Hoe zeg je dat? Een vertrouwen, nee, je zegt een allegiance. Meneer Beiden, een trouw zweren. Een trouw zweren, ook niet zo'n iets dat je belooft, ja. Een verbond, een verbintenis, ja. De Joden, de Farizeeërs, waren daar al langer mee bezig om hun trouw te geven aan de keizers, aan Rome. Ja, 70 na Christus, de vernietiging van Jeruzalem, de vernietiging van de tempel, is een fysieke manifestatie van een spirituele ontrouwheid jegens God. Ja, de tempel die vernietigd is, door de Romeinen dan nog, is eigenlijk het gevolg van de verafgoding van de Joden naar de Romeinen toe. Het klinkt heel raar, want ze waren eigenlijk tegen de Romeinen, maar eigenlijk waren de religieuze elite heel pro-Romeins, omdat Rome behield de status quo van hun religie. Rome zorgde voor vrede, Rome zorgde ervoor de aanstelling van de hoge priesters. Die werden politiek benoemd en daar was geld mee bemoeid. De rijke families, de rijke priesterlijke families in Jeruzalem kregen de positie, werd gekozen door Rome. Ja? Die werkten hand in hand samen achter de schermen, terwijl dat ze op de voorgrond de religieuze gebedsstrijders uithielden. Maar eigenlijk diep in hun hart waren ze uit op positie, macht gedreven door geld. En ik ga je direct uitleggen. Allemaal verzen geven waarom dat ik dat zeg. Johannes 19. Wat zeiden ze wanneer dat Jezus werd veroordeeld? Het was rond het middaguur op de voorbereidingsdag van Pesach. En Pilatus zei tegen de Joden, hier is hij uw koning. En meteen schreeuwden ze weg met hem, aan het kruis met hem. En Pilatus vroeg, moet ik uw koning kruisigen? Maar de hoge priesters antwoordden, hebben geen andere koning dan de keizers. Wat hier uit hun mond kwam, was iets wat reeds langer in hun hart zat. Ze maken nog liever de keizer het beest, wat beesten waren, met godslasterlijke namen, beesten met koppen, ja, die uit de zee komen, maken ze nog liever tot koning dan de koning der koningen, Jezus Christus, de Messias. Ja. Vanaf dat moment hadden ze dat spiritueel teken van dat beest reeds op hun hand en op hun voorhoofd. Zij dachten dat ze de wet op hun hand aan het binden waren, hè, en de geboden van God. Maar diep in hun hart was er een spirituele ontrouwheid en verafgoding, en daarvoor werd Jeruzalem, daarvoor werd de tempel vernietigd in 70 na Christus, omdat ze Jezus, de enige ware koning en de Messias, hebben verworpen en ingewisseld voor een Romeins, voor het beest. Ze wou liever het teken van het beest en de naam van het beest op hun voorhoofd dan bezegeld worden door Gods naam. Ja? Wat is de oorsprong van alle kwaad? De wortel van alle kwaad is? Ja, niet helemaal juist. Nee, geld, maar niet helemaal geld. Nee, ook geen hoogmoed. Ja, yeah. Geldzucht. Ja, het is niet geld. Geld is oké, okay. Geld is een middel. Ja, geld is... We hebben geld nodig. Maar zucht naar geld, verlangen naar geld, zoals in het Engels staat, the love of money. Hè? De hunkering naar geld. Niet uit om, stel dat je nou niks hebt en je wilt geld, dat is geen geldzucht. Ja? Geldzucht is wanneer je veel hebt en je wilt nog meer. Ten koste van iedereen. En je doet er alles aan om het te beschermen en je wilt het niet kwijt en je houdt alles bij. En wie waren nu heel geldzuchtige wolven? Jezus heeft zelf gezegd wie dat waren. Lucas 16, 13, 14. Geen enkele knecht kan twee heren dienen. Hij zal de eerste haat en de tweede lief hebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en ander verachten. Jullie kunnen niet God dienen en de mammon. Mammon, hij is de god van geld. De fariseeën die geldzuchtig waren, hoorden dit alles en zalen honend hun neus voor hem op. Oké. Okay. Ja, waarom ga ik deze kant op? Ik wil u maar uitleggen. En ik heb het nog niet gedaan, dat de fariseers dat teken van het beest, wat geld is eigenlijk, en Satan komt die geldzucht aanbieden. De Romeinen was het een en al, het ging overal over geld en macht en heerschappij. En de Joden zogezegd waren allemaal afgezonderd van dit, en de religieuze elite waren allemaal zogezegd, moesten daar allemaal niet aan meedoen, maar in hun hart deden ze daar wel aan mee. Ja? Ze moesten zogezegd niks hebben van het Romeinse geld, hè, met de afschriften van de keizers erop, maar ze hielden wel heel veel van geld. We gaan even verder, ik zal u bewijzen. Zoveel zelfs dat Jezus uit de weg moest. Ze houden zoveel van hun macht, want macht betekent geld. Ja, als je macht hebt, kun je geldstroom beheersen. En ze hielden er zoveel van dat Jezus uit de weg moest komen. Hier, kijk, ik zal het uitleggen, Johannes 11. Daarop riepen de hoge priesters en de fariseeërs het Sanhedrin bijeen. Wat moeten we doen met Jezus? Deze man doet veel wondertekenen. En als we hem zijn gang laten gaan, zal iedereen in hem gaan geloven. Wat voor redenering is dit? Als hij inderdaad veel wondertekenen doet, zouden dan hem niet moeten gaan eer, glorie gaan geven die hij verdient, voor wie hij is? Nee. We moeten hem uit de weg ruimen, want straks gaat iedereen hem geloven. En wat gebeurt er dan? Straks grijpen de Romeinen in, dan zullen ze onze tempel en ons volk vernietigen. En daarvan hadden ze schrik. Een van hen, Caiaphas, die dat jaar hoge priester was, zei tegen de anderen, jullie begrijpen het niet. Besef toch dat het in jullie eigen belang is. Jullie belang, jullie die hier allemaal zitten met uw fancy kleren en uw purperen gewaden en uw extra villa en zwembad ergens ginder dat je verborgen hebt. Besef dat in uw eigen belang is dat één man sterft voor het hele volk, zodat niet het hele volk verloren gaat. Dus, hij had schrik, want hij wist, de fariseërs, de schriftgeleerden, de hoge priesters die goed te doen hadden met een tempelbusiness, want de tempel was business, een en al business, die wisten, als je Jezus zich voorstelt als Messias en het volk gaat hem aanvaarden, dan gaan ze hem aanstellen als Messias. Dat betekent dat onze regeerperiode voorbij is. Dat betekent dat we onafhankelijk gaan worden. Dat betekent dat de Romeinen gaan binnenkomen en onze tempel kunnen vernietigen. Welk scenario dat er ook gaat gebeuren als Jezus Messias is, het komt niet goed uit voor ons. Dus hij moet weg. Ja? Je moet begrijpen de redenen, de motivatiereden, de beweegredenen van de fariseers en de schriftgeleerden om Jezus uit de weg te ruimen was puur niet uit heiligheid voor de tempel, maar voor de business die de tempel genereerde. Want als echt zo voor die tempel waren, dan had Jezus die tempel niet moeten schoonmaken. He? Dat is waar. Kijk wat Jezus doet. Hij heeft het twee keer gedaan. Het begin van zijn bediening, het einde van zijn bediening. Ze kwamen in Jeruzalem en ging de tempel binnen en begon iedereen die daar iets kocht of verkocht weg te jagen. Hij gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver en hij liet niet toe dat iemand voorwerpen over het tempelploeg droeg. Hij hield omstander voor, staat er niet geschreven, een huis moet voor alle volken een huis van gebed zijn, maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt. En als je verder leest, hoge priester en schriftgeleer hoorden wat er gebeurt en zochten naar een mogelijkheid om hem uit de weg te ruimen. Ze waren bang van hem omdat het hele volk in de ban was van zijn onderricht. Zie je? Ze willen hem uit de weg ruimen, want Jezus wil het grote kaas doen in de tempel. En de tempel was een miljoenen business. Uit geschiedkundige overleveringen lezen we dat Jeruzalem een van de rijkste steden was in gans het Romeinse Rijk. Ja, de rijkste stad. En als we verder lezen in Openbaring 19, denk ik dat is, dat gaat over wanneer Babylon, de grote stad, is gevallen. Dan lezen we over die rijkdom die weg is. Je moet weten, elke Jood moest 3 keer per jaar een tiende komen afgeven naar Jeruzalem, naar de tempel, hè, van zijn opbrengsten. Offers moesten gebracht worden. Verschillende offers. Er waren allemaal belastingen. Tempelbelastingen, er waren de tiendes, er waren de offers. En dus de Joden die naar Jeruzalem reisden, die te ver woonden, de Bijbel zegt, als je te ver woont, in de wet van Mozes staat, dan mocht je geld meepakken ter waarde van het beest dat je normaal ging offeren. En aan de tempel kan je dan met dat geld een beest kopen om dat beest dan te offeren. En daardoor waren die geldwisselaars daar. Die geldwisselaars zeiden, als ze daaraan kwamen, van ergens in het noorden van Galilea, na een verre reis, of garmen, die pelgrims komen dan om een offer te brengen. En dan horen ze dat hun geld in hun streek niet dezelfde waarde heeft als het geld in Jeruzalem. En dus zijn er wisselkoersen. En maakten ze winst op. En dan krijgen ze daar zo'n klein duiveke, alsjeblieft, hier is uw offer, hè, bij wijze van spreken. En dat is natuurlijk wat Jezus hekelde. Ja, het was een miljoenen business. Andere vers, momentje. Daarom zeg ik u, Jezus zegt dat, tegen de hogepriester schriftgeleerden. Het koninkrijk van God zal u worden ontnomen en gegeven worden aan een volk dat het wel vrucht laat dragen. En toen de hoge priesters en de fariseeërs zijn gelijkenissen horen, begrepen ze dat hij over hen sprak. En ze wilden hem graag gevangen nemen, maar ze waren bang voor de reactie van de volksmassa, daar men hem voor een profeet hield. Zie, ze wisten, wij gaan uit de weg gezet worden. Dat kan niet gebeuren. Dat mag niet gebeuren. Je mag hier niet Messias worden, je mag hier niet de volgende politieke machthebber of koning worden. Dat mag niet, want dan zijn wij onze positie kwijt. Dan zijn wij zijn onze geldwisselaars kwijt. Onze hoge priesters die lijden. Dat wordt nu allemaal geregeld. Binnenskamers onder de Romeinen. Er is allemaal veel geld meegemoeid onder de tafel. Je kunt er wel iets bij voorstellen. Hè? En dus als je aan de macht blijft, ja dan. De controle over de geldstroom. En dus uiteindelijk wanneer ze Jezus willen doden, vonden ze geen aanklacht om hem eigenlijk ter dood te brengen. Ze probeerden valse getuigenverklaringen tegen Jezus te laten afleggen op grond waarvan ze hem ter dood zouden kunnen veroordelen. Maar ze vonden er geen, hoewel zich vele valse getuigen melden. Dus ze moesten ergens een getuigenis hebben van Jezus die zegt dat hij God is. Iets godslasterlijk waarmee dat ze hem zouden kunnen stenigen. Maar ze vinden niks, ze vinden geen valse. Maar dat is maar een drogreden. Hè? Ze willen hem uit de weg, omdat hij de volgende Messias zou kunnen zijn. En dat mag niet gebeuren, want dan zijn zij hun macht kwijt. En dus ze proberen daar een andere reden aan te geven. Godslastering. Ja, we gaan hem pakken op godslastering. Dat is een goede reden. Ja, maar ze vinden niemand. Ten slotte melden zich er twee. Die zei, die man heeft gezegd, ik kan de tempel van God afbreken en in 3 dagen weer opbouwen. Hoge priester stond op vroeg, waarom antwoordt u nu? U hoort toch wat deze getuigen zeggen, maar Jezus bleef zwijgen. Ze vinden met andere woorden geen getuigen. Niet zwaar genoeg om hem ter dood te brengen. Maar Jezus bleef zwijgen, want ter dood brengen, dat werd gedaan door de Romeinen. Maar Jezus bleef zwijgen. Een hoge priester zei, ik bezweer u bij de levende God, zeg ons of u de Messias bent, de Zoon van God. Jezus antwoordde, u zegt het, maar ik zeg tegen u allen hier, vanaf nu zult u de Mensenzoon zien zitten. En hij identificeert zich inderdaad met de Mensenzoon, met de Zoon van God. En hierop scheurde de hoge priester zijn kleren en hij riep uit, hij heeft God gelasterd. Wat eigenlijk niet helemaal waar is, want het is waar wat hij zegt. Hij is de Mensenzoon. Hij is de Zoon van God. Dat is niet Gods lasteren. Waarom hebben we nog getuigen nodig? Ja, we hebben geen getuigen meer nodig. Nu hebt u met eigen oren gehoord hoe hij God lastert. Wat denkt u? En ze antwoorden, hij is schuldig en verdient de doodstraf. Met andere woorden, dit was een nep trial. Een nep trial zelfs. Pilatus vond geen schuld in hem. En hij wil hem teruggeven. Hij wil Jezus onschuldig. En daarna zeggen ze, nee, dat is niet onze koning. We hebben geen andere koning dan de keizer. Met andere woorden, Pilatus, als jij die teruggeeft, dan ga je hier een revolt ontstaan. Hè? Dat kunnen we niet maken. Dan gaat er een grote opstand komen. Dus daarmee dat wij nu onze trouw geven. We hebben geen andere koning. Jezus, nee, dat is niet onze koning. De keizer is onze koning. En diep in hun hart was de keizer symboliek voor geldzucht. Ja? Hun keizer was geldzucht. Hun koning was geldzucht. En om die geldzucht in stand te houden, zegden ze trouw aan een letterlijke keizer, wat het beest was. En ontvingen ze dus zijn teken. Ja. Even terug naar Jacobus. Jacobus zegt hetzelfde. En trouwens, Jacobus geschreven niet zo lang voor de val van Jeruzalem. En nu iets voor u, rijken, weeklaag en jammer om de rampspoed die over u komt. Ja, het was nabij. Uw rijkdom is verrot en uw kleding is door de mot aangevreten. Uw goud en zilver is verroest en de roest zal tegen u getuigen en als een vuur uw lichaam verteren. U hebt uw schatkamers gevuld, hoewel de tijd ten einde loopt. Hoor de klacht van het loon dat u de arbeiders die uw velden maaide hebt onthouden. Het geroep van de maaiers is tot de Heer van de hemelse machten doorgedrongen. U hebt op aarde in weelde gebaat en losbandig geleefd. U hebt uzelf vet gemest voor de slachttijd. U hebt de rechtvaardige veroordeeld en vermoord en hij heeft zich niet tegen u verzet. Over wie zou Jacobus het kunnen hebben? Wie zou die rechtvaardige zijn? Ja. Inderdaad. Kan toch niemand anders zijn? U hebt de rechtvaardige veroordeeld en vermoord en heeft zich niet tegen u verzet. Dat is exact wat Jezus heeft gedaan. Dus zou Jacobus hier in zijn brief, hij schrijft trouwens naar Joden, naar Judaïsten schrijven die zo gezegd bekeerd waren, maar eigenlijk nog zo tot de religieuze partij van de fariseërs enzovoort behoren en heel hard op geld uit zijn en macht enzovoort. Ik denk het wel. In ieder geval, hij wil in ieder geval zeggen, die rijken daar, jullie doen hetzelfde als wat die fariseërs hebben gedaan, die de rechtvaardig hebben veroordeeld en vermoord en ze heeft zich niet tegen u verzet. Dat waren die rijken. In Lucas 19 zegt Jezus een parabel. Ken je die parabel? Er was dus een rijke man en een bedelaar, Lazarus. De rijke man kleedt zich in purperen gewaden, fijn linnen, dagelijks uitbundig feest vieren. En dan die Lazarus, die een arm is. Wel, Lazarus komt in Lazarus komt in de hemel terecht. Hè? Bij Abrahams hart kan hij rusten. Maar de andere, de rijke man, komt in... komt in het dodenrijk terecht, waar dat hij gekweld wordt. De rijke man is hier een representatie van de fariseers, want hij vertelt die parabel tegen de fariseers. En Lazarus, de arme man, hè, is een symbool van de arme zondaars die zij niet hielpen, ja, maar die de Heere wel helpt. Amen. Dus ook weer een significant teken wat Jezus hier zegt. Over hun zucht, hun geldzucht naar fijn linnen en gewaden en al die zaken, terwijl dat ze niets deden voor de arme mensen waar dat ze eigenlijk volgens de wet voor moesten zorgen. En ik eindig met dit, Misha 3, de reden. Jeruzalem is ook alles gevallen, hè, in 586 voor Christus. Dat was de eerste keer. De tweede keer in 70 na Christus. Maar toen was er dezelfde. Toen was er dezelfde aanklacht tegen Jeruzalem. Er was ook geldzucht. Kijk, God spreekt doorheen de profeet Misha. De leiders spreken er recht in ruil voor geschenken. De priesters geven onderricht tegen betaling. De profeten voorspellen voor geld. Doet me een beetje denken aan sommige kerken vandaag trouwens. Terwijl ze zich op de Heer beroepen en zeggen, de Heer is toch in ons midden, ons kan geen kwaad overkomen. Daarom, door jullie toedoen, zal de Sion als een akker worden omgeploegd. Zal Jeruzalem een ruïne worden en de Tempelberg een overwoekerende heuvel. En dit is gebeurd in 586, want het is het Oude Testament, hè? Oude Testamentse profeet. En een van de redenen was weer geldzucht. Ze doen de dingen van God, ze beroepen zich op de Heer. Ze doen zich vroom voor, maar ze doen het in ruil voor geschenken, in ruil voor betaling en profeten die voorspellen voor geld. Geldzucht is inderdaad de wortel van alle kwaad. En laten we even teruggaan naar Openbaring. Dus het teken van het beest, wat al langer gaande was, werd een fysieke manifestatie door die Romeinse munten. Die dat ze uiteindelijk moesten gaan aanvaarden. Op hun hand, op hun voorhoofd. Het was een spiritueel iets waaraan dat ze verbonden waren. Geldzucht. Wat een teken is van het beest. En het heeft ervoor gezorgd dat ze de Messias hebben verworpen. Het heeft ervoor gezorgd dat ze Jezus niet wou aannemen als hun koning, dat ze liever hun status quo bouwen. Niet iedereen natuurlijk, spreken over het algemeen, want er zijn er wel Joden die natuurlijk naar Jezus zijn gegaan. Er zijn waarschijnlijk ook fariseers en schriftgeleerden, zoals Nicodemus, hè, die eraan zijn kunnen ontsnapt. Maar het is het merendeel, het gros dat er niet in geloofde en de christenen zijn blijven vervolgen, ja. En daarom is dit boek van Openbaringen zo'n openbaring voor die christenen die toen vervolgd werden, ja. Voor hun was het heel belangrijk om te weten, gaat de tempel verdwijnen, ja of nee, want Jezus heeft het gezegd, ja. Gaat christendom nu eindelijk doorbrengen en afscheiden van hun zuster, zal ik maar zeggen, van het judaïsme waaruit dat ze gekomen zijn. Wordt er nu een breuk gehouden met de oude wet en kunnen we nu volledig focussen op het nieuwe? Of gaat alles zoals nu blijven worden? Blijven wij vervolgd? Zij zeggen dat zij de juiste God hebben, maar wij weten dat Jezus God is. Wie is hier nu God? En Jezus ging het antwoord geven. Amen. Uiteindelijk hebben zij een trouw gegeven, de Joden, aan de keizer, aan het beest, en wandelden ze met een spiritueel merkteken op hun hand en hun voorhoofd. En zij dachten dat ze de wet aan het eren waren, maar ze eerden dus eigenlijk hun geldzucht. Ze luisteren niet naar de woorden van Jezus. Jezus die zei, maak dat je weg bent, want oordeel komt over deze stad. Maar ze hebben niet geluisterd en zijn er gebleven. En hebben daar de gevolgen van moeten dragen. Dus, dat is het tot hiertoe. Zijn er nog vragen?
Yeah.